gaan vanavond een flink stuk uit het boek Jesaja nemen. Ik begin bij hoofdstuk 5. Daar waren we ook aan toegekomen de vorige keer. En we proberen tot en met hoofdstuk 9 te komen. Dat is best een flinke brok, een flink stuk uit dit prachtige boek. Maar ik zal proberen dat in mootjes te hakken, zodat we het ook makkelijker kunnen volgen. Dus we beginnen met hoofdstuk 5. Ik lees daar een aantal teksten uit voor. En dan laat ik het lezen van hoofdstuk 6 zo even voor later. Zodat we het dan krijgen als we daaraan toe zijn. Ik denk dat dat makkelijker is. Dus Jesaja 5. Het gaat ons om Christus in het boek Jesaja. We willen zo graag zien wie hij is in dit prachtige Bijbelboek uit het Oude Testament. Jesaja 5 vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Vers 5. Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. En dan vers 7. Want de wijngaard van de Heere, van de legermachten, of de leren van de Heere van de heerscharen, de wijngaard is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Misschien heb u een andere vertaling, maar het is zo prachtig omschreven. De mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. En dan gaat in hetzelfde hoofdstuk een zesvoudig wee klinken. Wee hun, zegt vers 8. Daar gaat het over groei, over economie. 11. Wee hun die 's morgens vroeg opstaan en op sterke drank uit zijn. Daarbij gaat het om vertier, om uitgaan, om drinken, om jezelf dienen, jezelf promoten. Dan vers 18. Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toetrekken met koorden van valsheid. Gods woord blijkt uitgedaagd te worden. 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. De omgekeerde situatie dient zich aan. 21. Wee hun die in eigen ogen wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterke drank. Die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, dus corruptie, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. 25. Daarom is de toorn van de Heere tegen zijn volk ontbrand. Hij heeft zijn hand tegen hen uitgestrekt. Daar laat ik het even bij. Hoofdstuk 5 gaat dus over die wijngaard. In Psalm 80, vers 9. Daar vindt u die bijzondere uitdrukking dat er een edele plant, een edele wijnplant uit Egypte is genomen en meegenomen is, en dat die edele plant in het land is neergezet. En nu verwachtte de Heere dat daar vruchten zouden komen. De vrucht van de wijnstok is immers een druif en de wijn is daar direct aan geknoopt. En de wijn is in de Bijbel een uitdrukking van blijdschap. God En mensen worden vrolijk van de wijn. Ook God wordt vrolijk van de wijn. Zegt de Bijbel. In het boek Richteren vindt u die uitdrukking. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. De Heere wilde zo graag genieten. Hij wilde zo graag bijzondere dingen meemaken vanuit zijn volk. En hij wilde zijn vreugde vinden bij dat volk. En dat is niet gebeurd. En de Heere zegt in Jesaja 5, ik heb er alles aan gedaan. Zeg mij wat ik nog had moeten doen. Ik heb niets nagelaten om te doen wat goed is, zodat er vreugde, zodat er zegen zou zijn voor de Heere zelf. Weet u, wij zijn hier op aarde niet voor onszelf. Ik weet dat dat misschien bij ongelovigen heel raar overkomt. Mensen die niet vertrouwd zijn met de Bijbel, die misschien deze dingen niet zo kennen. Maar gelovigen zullen zich moeten realiseren dat we hier zijn om voor Hem een vreugde te zijn. Voor de Heere een vreugde te zijn. Niet primair voor ons, dat wij een easygoing leven zouden hebben, maar dat het om Hem zou gaan en dat Hij zijn vreugde zou vinden met die mensenkinderen en bij die mensenkinderen. Zijn vreugde was ook met de mensenkinderen. Maar de vraag is of we dat nog wel bereiken, of dit nog zichtbaar is. Als het gaat om Israël, het volk van God, in die vroegere tijd, dan kun je alleen maar zeggen, ze hebben het af laten weten. 6 keer komt daar een wee hun. En het gaat mij er niet om dat ik vanavond precies uitvogel wat de wee-duidingen, dus dat wee hun, allemaal betekent voor vandaag. Want dan kun je nog wel even, je kunt denken aan het bezig zijn met je eigen huis, je eigen eer, je eigen glorie, je eigen verteer. Het gaat altijd om iets van onszelf. En de Heere zegt, nee, dat is het niet. Dat is niet wat ik zoek. En hij had gedacht dat dat volk Israël, door hemzelf uit Egypte gehaald, in het land geplant, een bijzondere vrucht zou voortbrengen voor hemzelf. Weet je, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen bijbeluitleggers, hij zoekt geen evangelisten, hij zoekt geen mensen die hand- en spandiensten verrichten. Het is allemaal nuttig, geweldig. Het moet ook, dit mag ook. En ieder zal op zijn eigen manier de Heere mogen dienen. Maar ten diepste zoekt de Vader aanbidders. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 4. Wat is aanbidding? Aanbidding is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. U hoeft de Vader niet te vertellen hoeveel bijbelkennis u hebt. A, wist hij dat al? En B, u vertelt hem niet iets nieuws. Sorry dat ik het een beetje plastisch zeg, maar daar komt het echt op neer. Maar als u hem echt vertelt wie de Heer Jezus is, dan zou het kunnen zijn dat de Vader zegt, dit bedoel ik nou. Dat is ook bij de offers zo, dat heb ik toen wel eens uitgelegd. Als het gaat om het brandoffer, dan vindt de Heer dat een lieflijke reuk. Omdat daarin, in zo'n offer, het prachtige van de Heer Jezus naar voren komt. Als de Bijbel ons vertelt dat in de gemeente, in de samenkomst van de gemeente, 2 of 3 profeten mogen spreken, dan mag je je wel eens afvragen, wat zou dat dan zijn? Want het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, is de geest, is de adem van de profetie. Zegt Openbaring 19, vers 10. De adem, de geest van de profetie is het getuigenis van onze Heer Jezus. Als er 2 of 3 profeten in jullie gemeente spreken en ze hebben het over de Heer Jezus, dan gaat er vanzelf iemand staan en zegt, Heer, we willen u graag danken, we willen u graag prijzen, we willen u graag groot maken. Zie je wel, aanbidding, de Vader zoekt aanbidders. Het gaat zo vaak om ons. Het gaat zo vaak om onze zegen, om ons welbevinden. Wij moeten van onze problemen af en wij moeten in de sorrows en de moeilijke momenten van ons leven geholpen worden. En de Heere wil ook helpen, dat geloof ik stellig. Maar in de allereerste plaats gaat het om hemzelf. En dat is voor ons bijna niet te behappen, want we zijn zo ikkerig, zo op onszelf gericht, dat we niet eens toekomen aan het verlangen van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. De wijngaard was bedoeld om de Heere vreugde te geven. En in Jesaja's dagen was dat al helemaal weggeëpt. Het leek er niet meer op. Het was bijna voorbij. En dat wegen, dat spreek je dan aan, 1, 2, 3, 6 punten achter elkaar. Dat gaat vrij ver. En de Heere zegt, ik wilde zo graag goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Ik wilde zo graag wetsbetrachting, maar het was wetsverachting. Allemaal in Jesaja 5 terug te vinden. En dan wil ik de nadruk leggen op de mannen van Juda, dat is vers 7, zijn lievelingsplant. Dat is wat de Heere bedoelde met zijn volk, Israël, de mannen van Juda, twee stammen uiteindelijk. Maar dat was toch zijn lievelingsplan. Met Jeruzalem als hoofdstad, daar gaat het later ook over. Het centrum van het dienen van de Heere was toch in Jeruzalem. Daar stond de tempel, daar werd de Heere geprezen. Daar waren de priesters bezig, daar waren de lofzangen te horen. De mannen van Juda waren zijn lievelingsplan. Maar het is niet goed gegaan. En nu is het niet moeilijk om te zeggen vanavond tegen jullie, als je hier zit, waarschijnlijk allemaal als gelovigen, maar dat weet ik ook niet, ik kan niet in je hart kijken. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je vanavond de Heer Jezus leert kennen, als je heiligt, als je verlossen mag. Je kunt eenvoudig vragen, Heer Jezus, komt u ook in mijn hart wonen? Ik wil daar ook delen, ik wil daar ook deel aan hebben. Iedereen die dat vraagt, zal deze zegen ervaren. Je kunt vragen. Maar die man van Juda, ik heb het nu anders gezegd, ik hoop dat u de verschilletjes pakt. Dat is zijn lievelingsplant. U hoort het hem zeggen, hè, in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Dit is al zo prachtig. Dat je bij de teloorgang van een heel volk, een teloorgang van een aantal priesters die aanbidders hadden moeten zijn, moet zeggen, wee hun, want ik verwachtte goed bestuur, maar het leek er niet op, het leek nergens op. En dan zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, en ik ben de ware wijnstok. En jullie, gelovigen van vandaag, zijn ranken, verbonden met hem die de ware wijnstok is. Niet een wijnplant uit Egypte, maar uit de hemel zelf. De Heer Jezus is van God uitgegaan. En hij is hier op aarde geweest. Om hier op aarde vrucht te dragen. Blijdschap voor zijn vader te produceren. En dat is gebeurd. De Vader heeft drie keer, in elk geval drie keer, laten weten hoe hij het vond en hoe hij het zag toen de Heer Jezus hier op aarde was. En alleen al dat is bijzonder, dat je dat mag realiseren. Hoofdstuk 5 gaat over de Heer Jezus. De ware wijnstok. De bron van vreugde, de bron van zegen. Overvloeiend van zegen. Een prachtige illustratie. Je kunt het bijna niet mooier krijgen. Het is wel negatief. Het is een negatieve beschouwing van wat Israël verkeerd deed. En ja, wat ze allemaal lieten liggen. Maar ondertussen is het hetzelfde. Is op hetzelfde moment een prachtig stukje vooruitzicht. Naar die ene ware lievelingsplant. Daarom die vertaling zo mooi. Die lievelingsplant van de Heere. Dat is de Heer Jezus. Hoofdstuk 6. Ik lees weer een paar teksten. Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, van de heerscharen. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. de deurpinnen en de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, zegt Jesaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Ik zenden. Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Tot zover. Ik wil daar, ik weet niet of je het even op wilt zoeken, Johannes 12, vers 40, een tekst uit het Nieuwe Testament bijnemen. Johannes 12. Anders dan luistert u als ik het voorlees. Johannes 12, vers 40. Ik zal ook vers 39 lezen voor het verband. Johannes 12, vers 39. Daarom konden ze niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart zouden inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. En hoe komt het wat ik bedoel? Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Die laatste zin komt rechtstreeks uit Jesaja 6. Jesaja, zegt het Nieuwe Testament, het is de Heer Jezus zelf. Jesaja zag de heerlijkheid van de Heer Jezus. En hij sprak over hem. Dat staat hier. Dus Jesaja heeft niet alleen maar de heerlijkheid van God algemeen, grootheid van Yahweh gezien. Nee, hij heeft de heerlijkheid specifiek, de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Christus in Jesaja. We kennen allemaal die bijzondere geschiedenis. Nadat wee hun 6 keer, zegt Jesaja hier, wee mij. Dat contrast is waarschijnlijk al wel eerder opgevallen. Maar hij ziet de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En die engelen die zijn rondom de troon. Niemand van die engelen heeft hem gezien. Niemand kan God zien en leven. Ze zijn wel in zijn nabijheid. En ze hebben ook wel zich om hen heen gevoed. Ze hebben ook het heilig, heilig uitgesproken. Maar ze hebben met twee hun gezichten bedekt. Met twee hun voeten. Zij hebben het niet gezien. Ook hun wegen waren niet belangrijk. Hun gezichten waren niet belangrijk. Ze hebben zich alleen maar bewogen. Met twee verlogen zij. En ze hebben geroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. De glorie van God, de heerlijkheid van Yahweh, is zichtbaar geweest. Jesaja heeft dat mogen aanschouwen. Hij heeft dit gezien als een gezicht. En toen hij dat zag, was hij gelijk wee mij. Bijna Johannes op Patmos. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Als je echt de glorie van de Heer Jezus ziet, de majesteit van de Heer Jezus ziet, dan sta je niet meer overeind. Zo, nou laat ik eens een keer een hartig woordje met hem spreken. Dan wil ik wel eens weten hoe dat zat toen ik iets niet begreep. Nee dus. Geen sprake van. Het respect, de eerbied voor God wordt uitgedrukt in heilig, heilig, heilig is de Heer. En hij is boven alles verheven. En engelen machten, volgens het boek Daniel 7... duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden om hem heen. Een majesteit niet te omschrijven. En wat is dan die majesteit? Die is terug te vinden in de Heer Jezus. Daarom kan Openbaring 1 dit ook zeggen van hemzelf. Toen ik hem zag, toen ik de Heer Jezus zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Wee mij. Wij gaan vandaag misschien wat te makkelijk om met... ken je Jezus ook als je heiland? Ik zeg dat nooit zo, maar dat hoor je dan wel eens. Ik heb het liever over de Heer Jezus. Ik wil niet een soort taalgebruik aanpraten. Maar het respect hebben voor is toch wel een element. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Vroeger was allemaal in het bedrijfsleven ook allemaal u en zo. Een typiste van 16 bij ons op kantoor vroeger, dat was juffrouw Jansen. Daar mocht je niet eens Tineke tegen zeggen. Dat was ondenkbaar. En nu noem je de baas gewoon bij zijn voornaam. En hij waarschijnlijk jou ook. En wat dat dan oplevert, weet ik niet. Maar of we dichterbij gekomen zijn, ik ben bang van niet. Want we zijn het respect voor mensen kwijtgeraakt. En we zijn het respect voor God ook kwijtgeraakt. Jezus wordt dan heel vlug, vandaag de dag, populair onze oudste broer genoemd. Nou, alsof we in Nazareth geboren zouden zijn. Wij moeten oppassen. Onze God is de heilige God. Hij is ook de rechtvaardige God. Natuurlijk, God is genadig en God is liefdevol. En hij wil niet dat er één van ons verloren gaat. En hij wil zijn liefde in je hart uitstorten. Hij wil vanavond nog genade op genade stapelen. Hij wil je van alles laten weten. Maar hij is de heilige. En het is absurd om te veronderstellen dat wij van hem op hetzelfde niveau zouden staan. Er wordt vandaag ook beweerd dat er geen hel meer is en geen verdoemenis meer is. Dat er allemaal... We hoeven niet altijd hel en verdoemenis te prediken. We mogen ook liefde en Gods genade, maar we moeten ook zeggen dat God de Heilige is. En dat onze Heer Jezus, die voor mij aan het kruis zijn leven gaf, en ik hoop dat je dat me nazegt, dat je dat persoonlijk zegt, dat die voor mij aan het kruis gestorven is, is ook de Heilige van God. En die enorme majesteit van de Heer Jezus blijft staan. Die is nooit weggenomen. Soms was dat zichtbaar, ook in zijn leven op aarde. Denkt u maar aan Johannes, de evangelie van Johannes, als het in Gethsemane erop aankomt dat Judas daar aankomt met een stelletje soldaten en een stelletje dienaren van de overpriesters. En daar vraagt de Heer Jezus notabene staande in de hof Gethsemane. Dus niet zweet werd gelijk, grote bloeddroppels. Helemaal niks daarvan, helemaal niks. Dat is in Lucas. Maar in Johannes staat hij in volle autoriteit. Jawel zelf. En hij zegt, wie zoekt je? Jezus, de Nazarene, ik ben. Hij noemt zijn naam, de ik ben. En alles deinst achterover. Daar zie je. Er zijn momenten om in te lijsten bijna. Dat je ziet dat de majesteit van God, de heerlijkheid en de grootheid van de Heer zichtbaar worden. Bij de Heer Jezus. Nu, dat is in Jesaja 6 ook gebeurd. En Jesaja zegt, wee mij, waar ik verga. Nog een keer. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid, en dat woordje zijn in Johannes 12, vers 40 en 41, slaat op hem, op de Heer Jezus. Zend mij. Ik wil graag dan toch mijn capaciteiten aan u geven, Heer. En dat kan alleen maar als je een aanraking hebt gehad met het altaar. Als je in aanraking bent gekomen met het vuur dat op het altaar is gebruikt om het offer te laten verteren. Dat vuur op het altaar is aanleiding voor de engel om een gloeiende kool van het altaar te nemen en de lippen van Jesaja aan te raken. Daarom dit prachtige symbool. U en mijn lippen zijn geheiligd omdat we geloven in het oordeel dat God heeft moeten voltrekken op de Heer Jezus om jou en mij voor altijd vrij te kopen. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En wie de Zoon van God niet gelooft, heeft het eeuwige leven niet. En wie de Zoon van God gelooft, komt niet in het oordeel. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, het oordeel blijft op hem. En als mensen dan vandaag zeggen dat dat niet waar is, dat het allemaal anders is, dat God zo goed en zo genadig is, dat er niet één meer verloren gaat, dan is dat een miskleun van je welstand. Dat is veel te zacht. Het is gewoon foute boel. Is niet juist. Hier in Jesaja worden de lippen van Jesaja aangeraakt door een gloeiende kool die van het altaar werd genomen. En hij is gestuurd. Ik weet niet hoe vaak je zelf gezegd hebt, Heer, van zou u mij dan ook willen zenden of zo? Onze oudste dochter die bad altijd, ik bad naar bed, had ik toen nog tijd voor geloof ik. Nu hoeft het niet meer, ik hoef niet meer naar bed te brengen, maar die Batan van Heer, weet u, met de zendelingen zijn in Afrika, met die zwarte kindertjes en zo. Dat vond ze echt een aangrijpend moment. En als er dan geen zendelingen zijn, zend mij dan maar, stuur mij maar. Dat was een soort stereotyp woordje. Iedere keer kwam dat terug. Ik heb daar vaker met haar over gepraat. En eigenlijk is dat nog zo. Alleen, het is niet Afrika geworden, het is nu een ander plekje. Maar het is wel zo. Maar zou je zelf tegen de Heer willen zeggen, zend mij maar. Als het in deze wereld zo donker is, en dat komt straks in hoofdstuk 7 heel helder naar voren. Als het zo verschrikkelijk moeilijk is en er zoveel wetsverkrachting is in plaats van achting. En ongerechtigheid is en bloedbestuur is. Wordt dat dan niet tijd dat we zeggen, Heer, zend mij maar. Of gaan we dan ook zeggen, nou ja, ik blijf liever in mijn eigen kokonnetje. Dat is een beetje veilig. Kijk, zondags is er helemaal niets aan de hand. Altijd is Kordjakje ziek, dat heb ik vaak geciteerd. Dat liedje moesten we vroeger al leren. Ik snapte er geen beat van. Kordjakje altijd ziek, behalve zondag. Zondags was ze dus helemaal in vol ornaat. Midden in de week was ze ziek. Hè? U kent altijd wat Kordjakje ziek, midden in de week. Maar zondags niet. Zondags ging ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Dat betekent een soort bijbel, maar helemaal met zilver beslagen, weet je wel. Met zilver beslag. Zie je, staat pas nog. Schitterend. Nou, als de zon schijnt, is het helemaal mooi. Maar ze was altijd ziek, behalve zondags. Maar gelovigen lijken daar een beetje op. Ze zijn zondags in optimale conditie, maar door de week, nee, ziek. Geen getuigenis. Zend mij maar. Het wordt tijd dat wij echt. Ik ga niet een soort oproep doen van, wil je even tekenen en wil je dit nu even onderschrijven en dan zal ik even uitmaken waar je dan wel naartoe moet gaan en wat jij dan zou moeten doen de volgende week. Nee, je mag het zelf doen naar de Heere toe. Heere, hier ben ik. Zend mij maar. Zou de Heere jouw lippen niet willen aanraken met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar heeft genomen en zeggen, nu is uw ongerechtigheid verzoend. Jozua, de hoge priester, was, u vindt dit in Zacharia 3, met vuile kleren bekleed. Het was waar, de duivel stond erbij. Zei, maar moet jij de tempel van de Heere bouwen? Moet jij daar het voortouw nemen? Kijk eens, doet uit hem die vuile kleren. Trekt hem een statiegewaad aan. Het is alsof je de gloeiende kool die van het altaar genomen is, voelt aankomen. En ineens zijn al die vlekken weggewassen. Niet door zeepoeder, zeker niet door datozeepoeder, want dat is er ook ooit geweest. Bestaat nog geloof ik ergens. Maar echt door dat wat het kruis heeft gedaan. Alleen door wat het kruis heeft gedaan. Door het bloed van de Heer Jezus. Wit gewassen. Witter dan sneeuw. Ik hoop echt dat u dat durft te zeggen. Dat u met Jesaja zegt. Ik heb iets van uw heerlijkheid gezien, Heer Jezus. En ik wil u volgen. Ik wil met u verder gaan. Ik wil u dienen. Jesaja 6, Christus in Jesaja. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Christus in Jesaja. Hoofdstuk 7. Moeilijk hoofdstuk. De twee makkelijke hebben we nu gehad. Nu krijgen we de moeilijke. Het is niet makkelijk. Maar ik probeer het. Het gebeurde in de dagen van Achas, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda. Dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Vers 3. En de Heer zei tot Jesaja, ga nu op weg Achas tegemoet, u en uw zoon Shear Jashub. En dat betekent, misschien heb je ook een voetnoot, ik heb hem wel. Een rest zal terugkeren. Een rest zal terugkeren. En ga dan naar het einde van de waterloop van de bovenvijver bij de weg naar het Blekersveld. Zeg dan tegen Achas. Beheers u zelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout. En dat zijn dus de koning van Syrië en de koning van de tien stammenrijk. Dat zijn die twee stukken brandhout. Voor de brandende toorn van Rezin, staat er trouwens ook bij, en Syrië, en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Ephraim, de 10 stammen. En die hebben tegen elkaar gezegd in vers 6, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen, de zoon van Tabeal, als een soort vazal, als een soort koning erover aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. En dan vers 10. Opnieuw sprak de Heere tegen Achas, vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God, vraag het beneden in de diepte. Vertaal maar met een aardbeving, een teken beneden in de diepte, dus een aardbeving, alles schudt, alles op zijn kop staat beneden. Of boven in de hoogte, een soort onweerachtige, bliksemachtige schicht, een duidelijk teken van boven. Maar Achas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Klinkt vreselijk vroom, maar dat was het niet, maar hij durfde niet en hij wilde niet, want stel dat hij dat deed en hij zou zich er dan niet aan houden, dan werd hij daarop aangesproken. Zo was die hele koning, maar daarover later nog iets. Toen zei hij, luister toch, huis van David, want Achas was een afstammeling van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Zo van, wees nu eens eerlijk, kom nu eens echt voor de draad met wat je echt denkt. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven, zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is, of totdat hij echt gaat regeren en het kwade gaat verwerpen en het goede gaat kiezen. Nu komt de moeilijkheid, voorzeker voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Nu probeer ik het. Die koning Achas, die hebben we vaker al voor de aandacht gehad. Dat was een hele goddeloze koning. Een koning van het tweestammenrijk, dus van Jeruzalem, regeerde in Jeruzalem, gaat naar Damascus, naar Syrië, en ziet daar een altaar, en dat vindt hij zo prachtig. En hij laat dat altaar namaken door zijn timmerman, en laat dat neerzetten in de tempel in Jeruzalem. Het altaar van de Heere, de tafel van de Heere, het altaar van de God van Israël wordt aan de kant geschoven. En dat altaar wat hij ooit zag in Damascus, dat wordt daarvoor neergezet. Hij laat de ingang van het huis van de Heere verplaatsen. Was op het oosten, maar werd aan de zijkant gezet. Want het was beter voor de koning van Damascus als hij nog eens op bezoek zou komen. Want het was appetijtelijker. Zal ik het anders zeggen, heden en daar? Je moet de zaak laagdrempelig maken. Dat altaar, dat kwam dus op een andere plek te staan. En uiteindelijk zijn de lampen gedoofd en zijn de deuren gesloten. Deze Achas, waarvan Hosea zegt, ze hebben mij aan de kant geschoven, zegt Jahwe. Het altaar is letterlijk aan de kant geschoven. Daar is het gebeurd, door deze Achas. En die Achas heeft natuurlijk de toorn, het oordeel van God over zich uitgeroepen. En die kwamen ook. En die toorn die dreigde van de kant van Assyrië. Het is niet Syrië hoor. Syrië is wat we vandaag in het nieuws allemaal vinden. Assyrië is meer Nineveh, is meer Noord-Irak, is meer Koerdistan. Dat ligt echt op een andere plek. Maar Syrië is dus Damascus. Maar ook de 10 stammen, notabene van het volk van God, het grootste deel van het volk van God, ging samen met de koning van Damascus, met de vijand, opereren om Jeruzalem 1 keer te overwinnen. Daar ging het om. Daar waren ze van plan. En ze wilden dat stukje land van de 2 stammen verdelen en elk een stukje geven. Landje pik heet dat vroeger, met een spelletje onder jongens misschien meiden ook wel. Ook meiden ook. Maar goed, zo ging het toen ook. Dat land dat ligt er dus. Ze hebben de kaart gepakt en dus elk een stuk. En dan komt Jesaja op bezoek bij deze Achas, bij deze koning. Niet een vrome koning, maar anderen zeggen dat was ook een bangerd. Maar hij zocht gewoon steun, hij had niks van zichzelf. En hij heeft steun gezocht, ook in Damascus, maar ook bij andere plekken. En Jesaja gaat hem tegemoet, hij met zijn zoon Shear Jashub, nog een keer een rest zal terugkeren. Ik weet niet hoe dat ging met de kennismaking met die koning en Jesaja. Ja, Jesaja, aangenaam, zo zouden we dat misschien zeggen. En hij heeft natuurlijk ook die zoon een hand gegeven. Hoe heet jij dan? Ja, ik heet een rest zal terugkeren. Ja, nou, die man die heeft zich waarschijnlijk op zijn hoofd gekrapt. En die denkt, wat kan dat zijn? Wat moet dit opleveren? Je mag een teken vragen. Desnoods heel hoog of heel diep. Maar hij deed het niet. Ik heb dat al gezegd zo pas toen ik het las. Hij heeft niet de Heere willen verzoeken, zegt hij, maar hij durfde niet. En dan zegt de Heere, maar ik zal een teken geven. Een maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En je zult hem de naam, hem zal de naam Immanuel gegeven worden, oftewel God met ons. Die term Immanuel, de uitdrukking kent u, de naam ook, wordt veel bezongen. Misschien vanavond nog een keer. Maar hoe dan ook, er zijn heel veel gedachten over Immanuel, God met ons. Jeruzalem stond onder druk. Jeruzalem zou worden geroofd. Jeruzalem zou in deeltjes worden gehakt. Het tweestammenrijk zou verdwijnen. En een soort vazal zou daar koning worden. Ze hadden het helemaal voor elkaar. Een andere, maar niet uit de stam, uit de lijn van David. Maar iemand die ze zelf bedacht hadden. Probeer het. Hoe was het in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus? Hadden de twee stammen toen nog enig zicht op gezag, op macht, op hun land? Niks. Wie waren daar de baas? De volkeren. Pilatus en Herodes. Twee van die figuren die het enorm op hem, de koning der Joden, hadden gemunt. Herodes wilde hem zelfs ombrengen, kindermoord in Bethlehem. Pilatus heeft hem ook laten kruisigen. Hij heeft het echt gedaan. En Jeruzalem is verwoest in het jaar 70. Helemaal weg. Maar wat is het teken dan? Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En de naam Immanuel dragen. God met ons. De Heere laat weten hoe moeilijk het ook is en hoe rot het ook is op dit moment. Ik zal mijn naam eer aandoen. En die ik ga verwekken zal Immanuel heten. God met ons. Hoe het ook is. Wat er ook gebeurt. God met ons. Nou, dat is toen gebleken, maar dat was uitkomst in de dagen van deze koning Achas. En dat was uitkomst in de dagen van onze Heer Jezus, de geboorte van de Heer Jezus. Daarom is de tekst uit Jesaja 7 ook wel te degen gebruikt en toepasbaar in het hele kerstgebeuren. Laat ik dat zo maar zeggen, in het gebeuren van de geboorte van de Heer Jezus. Maar er komt nog een keer een moment dat Jeruzalem zwaar onder spervuur komt. En dat de volkeren heen zullen trekken om Jeruzalem te verdelen. En de Heere dwingt ze daar ook toe. Het blijkt een lastige steen te zijn en de Heere wil dat zij die lastige steen gaan tillen. Maar als ze die steen gaan tillen, zal het hun handen deerlijk gaan verwonden, zegt de Bijbel. In Zacharia 12. En dan komt hij. Uit de hemel. Op zijn hoofd vele diademen. Ik wil over die diademen graag een hele avond praten. Om al die elementen, al die kenmerkende dingen van hem. Die dingen die hem sieren. Ik heb ooit een generaal gezien, nou die zag er ongeveer zo uit. Zo breed moet hij zijn geweest vanwege al die medailles en al die versierselen die hij opgeprakt had gekregen. Nou, het was één blok zilver en goud. Het schitterde aan de kant. Maar zo kon hij ook niet vechten. Dat deed hij dan ook niet meer. Als hij dat al ooit gedaan had. Als de Heer Jezus komt, dan zie je al die verdiensten van hem. Op zijn hoofd vele diademen. Een hele stapel. Alsof het de kronen zijn die van ons afkomstig waren. Alsof die allemaal op zijn hoofd gestapeld zijn. Hij, de Heer Jezus, komt uit de hemel. De koning der koningen. De Heere der heren. De ruiter op het witte paard. En hij velt vonnis en voert oorlog opnieuw oorlog, opnieuw oordeel, ingrijpen. En dat zal duidelijk worden dat de maagd die zwanger is geweest, het zaad van de vrouw, zoals Genesis dit al zei, niet het zaad van de man, het zaad van de vrouw, ondenkbaar voor ons, biologisch klopt dat niet, maar het is wel Gods plan, het zaad van de vrouw. Een maagd zal zwanger zijn, niet het zaad van de man, nog een keer, het zaad van de vrouw, dat zal een zoon baren en je zult hem de naam Emmanuel geven. En hij zal zitten op de troon, hij zal gevoed in een sfeer scheppen van boter en honig. Hij zal een schitterende atmosfeer scheppen van vrede, van gerechtigheid, van overvloed. En daar zal hij recht spreken. Dat is wat hier staat. En er wordt achteraan gezet, en dat is het moeilijke misschien, vers 16, voordat de jongen in staat is kwade te verwerpen. Dat is niet de mannelijke zoon, dat is die zoon van Jesaja. En dat is voor ons heel moeilijk om dat even te snappen. Ik heb daar ook wat moeite voor moeten doen om erachter te komen. Maar het is dus de zoon van Jesaja die hier als de jongen wordt voorgesteld. En voordat die een beetje ouder is, dan zijn die twee machten, dus de 10 stammen en de machtsblok Syrië, die zijn al opgelost, die zijn al weg. De Heere laat dus weten dat wat hij ooit heeft gezegd van Jeruzalem, dit is de stad waar ik wil wonen, dat is de plaats waar mijn troon zal staan, dat is de plaats waar mijn huis zal zijn. Mozes wist niet eens waar dat zou gebeuren, maar er zou in Israël een plaats zijn waar de Heere zijn naam zou doen vestigen. Daarheen zul je gaan, daarheen zul je brengen je offers, daar gaat het gebeuren. Daar zul je de Heere prijzen. Nou, Mozes heeft die stad nog nooit gezien, dat was nog onbekend. Misschien vaag in Genesis 14, weet je wel, Melchizedek, koning van Salem, zou kunnen. Maar dat was wel die stad. Maar later pas is Jeruzalem dorsvloer van Ornan, van Arauna. Toen David het niet goed deed, is ineens die stad zichtbaar geworden. Toen is het gebeurd. En toen is die stad de stad van de grote koning geworden. En als er een andere vazal, een andere koning, een andere heerser daar zijn troon wil vestigen, dan kom je de Heere tegen. En dat gebeurt. Daarom staat het allemaal zo scherp. Daar kun je je ook voorstellen dat verder vers 18 van hoofdstuk 7. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere de vliegen naar zich toe zal fluiten die zich aan het einde van de rivieren van Egypte bevinden. En ze zullen komen. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere met een scheermes ingehuurd aan de overzijde van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië, het hoofd enzovoort. Dan zal de Heere de volkeren naar Jeruzalem fluiten en hij zal ze daar brengen en hij zal Assyrië als een soort scheermes gebruiken om alle haar af te scheren. Dus het komt heel dichtbij, het wordt ook heel persoonlijk, er blijft dus eigenlijk niks over van je eigen glimmer, van je eigen glorie. En het zal dan gebeuren dat er toch, vers 21, een man een jonge koe zal hebben die runderen en twee schapen zal houden en het zal gebeuren dat hij van de veelheid aan melk die zij geven boter zal eten. Boter en honing zal ieder eten. Ook al is het zo dat de Heere het oordeel brengt en het oordeel moet brengen over Jeruzalem, en dat is gebeurd in de tijd van Agas, waar we het nu over hebben, dat is de tijd van Jesaja. Dat is gebeurd in de dagen van onze Heer Jezus, toen de volkeren daar kwamen en de Romeinen Jeruzalem hebben platgebrand en de tempel hebben verwoest en alles hebben stukgeslagen. En dat zal ook gebeuren in de toekomst als volkeren die stad zullen gaan vertreden en vreselijke dingen zullen gaan doen. Toch zegt de Heer, ook al zal er maar één overblijven. En ik wil heel voorzichtig, maar misschien is dat een beetje te geforceerd zeggen, dat die man die een jonge koe en twee schapen zal houden, dat dat een type is van de Heer Jezus. En daar zal door die ene man zoveel zegen zijn, zo onnoemelijk veel zegen zijn, dat iedereen ervan kan eten en drinken. En het hele land zal boter en honig eten. Dat is de taal van dit boek. Makkelijk is het niet, maar het is wel heel boeiend en het is ook bijzonder mooi. En op die dag zal het gebeuren vers 23, dat elke plaats die daar was, met 1000 wijnstokken, ter waarde van 1000 zilverslingen, zal dienen voor doornen. En dus, met andere woorden, dat wat ze zelf geplant hebben, dat blijkt alleen maar tot doornen en tot distelen te leiden. Maar de Heere zal dan die ene plant hebben, en hij zal dan die ene man hebben. Het zal dan die ene zijn die in de troon zit. Die ene, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die ene is mijn Heer Jezus. Die ene zal daar de zegen gaan brengen. Nou, dat gaat verder in hoofdstuk 8. Ik ga er een paar dingetjes van lezen. Een paar stukjes, maar stukjes, kleine stukjes tekst. Hoofdstuk 8, vers 5. De Heere sprak tot mij opnieuw. Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloa. En er vreugde is bij Rezin, de zoon van Remalia. Dat zijn de 10 stammen. Daarom zie, doet de Heere over hen komen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat. Omdat zij het bijzondere van met de Heere leven en met de Heere omgaan hebben versmaad, zal het oordeel komen. Nog een keer, wat ik al een paar keer zei. Als men vandaag de geweldige zegen van onze Heer Jezus afwijst, dan komt de toorn van God. Als Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. We weten dat dat komt. Nu, ik hoef niet over hel en verdoemenis te spreken, maar ik ga u wel zeggen dat de Heer rechtvaardig is, dat hij heilig is. Maar dat hij, hoe het ook ging, toch iedere keer weer een bijzondere uitweg bood. En waarom? Omdat de Heer ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging van de wereld. En toen Adam en Eva zondigden, is het de Heer niet uit de hand gelopen. Toen heeft de Heer een oplossing gezocht in het offer. En Adam en Eva met de huid van het offer bekleed in het paradijs al. En zo is dat doorgegaan. Iedere keer duidelijk gemaakt, er is maar één die de oplossing biedt. Er is maar één die de vreugde geeft. Er is maar één die het werk doet. Er is maar één die de zegen geeft. En die ene is God zelf. Jahwe zelf. In de Heer Jezus. Als Jahwe in de troon is in Jesaja 6, dan is het de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, die in zijn hoedanigheid als een knecht van God, inderdaad, de vuiligheid op zich heeft genomen, de zonde op zijn eigen rug heeft genomen en voor God beleden heeft wat ik ooit had fout gedaan. En omdat hij dat heeft beleden en God rechtvaardig is, kan hij dit niet nog een keer laten zeggen. Dat is weg. De Heere is rechtvaardig. Door de belijdenis van de Heer Jezus gaat u en ga ik vrij uit. En het zijn schitterende dingen om te overwegen voor jezelf, want God is met ons. Emmanuel. Nou heb ik het grote stuk gehad. Ik kom nu bij hoofdstuk 9, en ja, dat is voor ons wat bekender, denk ik, wat makkelijker. In hoofdstuk 8, vers 17, ik zal de Heere verwachten, ik zal die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, op hem zal ik hoop. Met andere woorden, de Heere moet oordelen, moet ingrijpen en bindt het getuigenis toe, verzegelt de wet. Met andere woorden, de kennis is weggenomen, er is geen kennis meer van de Heere, er is niets meer wat herinnert aan wat de Heere ooit wilde. Jeruzalem zou overlopen van kennis, maar dat is allemaal weg. Bindt het getuigenis toe, maar toch zegt Jesaja, ik zal op hem hopen. Hij zegt in vers 18 van hoofdstuk 8 nog, zie ik in de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Dat is een hele mooie tekst. En die gebruiken we ook wel eens anders, dezelfde woorden. Maar het gaat hier om Jesaja en zijn kinderen. De ene heette van een overblijfsel zal behouden worden en de ander, zijn naam is een snel oordeel komt. Dat is allemaal. En de Heer die zal echt met zijn zegen komen die op de berg Sion woont. En vers 19 zegt dan, vers 8 nog, moet een volk niet zijn God raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Ik was net terug uit het ziekenhuis en ik mocht de eerste keer weer naar de gemeente, naar de samenkomst. Ik kon niet zoveel en ze hadden mij ook willen ontzien door tegen iedereen te zeggen, je moet niet meer daartoe praten. Dat was me goed ook misschien, want dan ging ik huilen. Je moet me niks zeggen, want hij is nog zo zwak. En toen zijn er twee dingen gebeurd. Daar heb ik iets van verteld de vorige keer, geloof ik. De ene is een preek over een stukje uit 1 Koningen. Uit 2 Koningen, 2 Koningen 1. Waar een koning van het balkon is gevallen, van de balustrade, door de balustrade is gevallen, op de grond is gevallen. En een gezantschap stuurt naar Ekron, dat is in de Gazastrook, om de God van Ekron te vragen. En Elia moet erheen van de Heere. En die moet zeggen, is er dan geen God in Israël? Nou, die mensen komen terug. Hoe kom je zo vlug terug? Ja, die man, ja, dat is die man, die heeft altijd wat. Is er geen God in Israël? Voor mij, er gaat van alles door je heen. En er zijn ook allerlei mensen die zeggen, je moet daarheen gaan. Want daar is misschien wel genezing. Of daarheen. Misschien moet je wel naar Afrika. Ik ga niet de details verder noemen, mag je zelf invullen. Maar voor mij klonk het alsof de Heer rechtstreeks tegen me zei, is er geen God in Israël? Is het niet goed dat hier gebeden wordt voor je? En er is gebeden in Nederland. En het tweede voorbeeld, dat heb ik vorige keer gezegd, dat is die oude viool die weer bijgestemd moest worden. Heb je dat niet gezegd? Ik zie vraagtekens. Nou, dat was ook een toespraak die begon met een geschiedenis over een veiling. Daar was een veilingmeester die verkocht meubeltjes en zo, tweedehands. En er was ook een oude viool bij. En die ging op een moment ook zeggen, nou, toen die aan boord was, hoeveel voor deze viool? Nou, niemand deed wat. En hij weer over die viool. Nou ja, je weet hoe dat gaat met zo'n veilingmeester. Uiteindelijk iemand achter in de zaal zei, 1 euro. Nou, dat was natuurlijk een beetje belachelijk. En iedereen die gniffelde wat. En die man begon ook te zeggen, is het niet meer waard dan 1 euro? Voor zoiets bijzonders. Nou, en hij was er bijna bij eenmaal, andermaal. Hij zou bijna afhameren. Toen kwam er een meneer aanlopen en vroeg van, mag ik even die viool vasthouden? Jawel, dat mag. En is er nog een strijkstok bij? Ja, is er nog een strijkstok, ligt daar in het kistje. Nou, stof van de viool afgeblazen en de knoppen wat bijgesteld. En toen begon hij dus te spelen op dat prachtige instrument. En muziek, alsof het Handel was, zal ik maar zeggen, de Messiah, bij wijze van. Hè? Iedereen verbaasd. Bent u violist? Was de vraag van de veilingmeester. Nee, zei ik, ben toevallig de bouwer van het viool. Er zijn momenten dat het stof van jezelf moet worden afgeblazen. Er zijn momenten dat de knoppen wat moeten worden bijgesteld. En dat inderdaad echt de snaren meer moeten gespannen worden. Zodat de echte muziek die God bedoelt uit jouw leven komt. Uit jou. Want jij bent een instrument door hem gemaakt. Lippen. Begrijp je? Dat zijn momenten die je nooit meer vergeet, omdat de Heer je zegt, ik wil je gebruiken, ik ga je echt opnieuw laten horen, terug naar de wet. En dan komt dat prachtige stuk, het volk dat in duisternis wandelt, dus hoofdstuk 9, en in de benauwdheid is, want er zijn laarzen die stampend en dreunend te horen zijn. Soldatenmantels gewenteld in bloed, vers 4. En dan vers 5. Want een kind is ons geboren, de zoon is ons gegeven. Nou, dat stukje tekst kennen we allemaal. En misschien houden we van Handel, ik hou er wel van. En ik vind het prachtig. Schitterende muziek, echt adembenemend mooi. Maar een kind is ons geboren. Een maagd zal zwanger. Dat vind je nu. En daarom moet het stuk aan elkaar. Wat toegezegd is. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat vind je hier uitgewerkt. Er zit tussen allerlei wat niet goed ging. En wat anders moest. Maar hoe dan ook. Het gaat om de komst van de Heer Jezus. En heel terecht is hier een prachtig stuk muziek door Handel van gemaakt. En dat heet dan De Messiah, De Messias, Het Prachtige van de Heer Jezus. Dus een kerstlied dat zegt, komt verwonderd u hier mensen. Nou ga dan maar eens, volle verbazing, naar Bethlehem. Ik heb vorig jaar allerlei kersttoespraken gehouden en onder andere over Bethlehem gesproken. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel is in het boek Genesis. En dan gaat het om Jacob die terugkeert van Laban met zijn hele familie. En uiteindelijk ook weer in Bethel komt. Daar moest hij weer naartoe. Dat duurde wel een poosje, maar daar is hij toch gekomen op den duur. En dan gaat hij verder weer terug naar wat we vandaag noemen Hebron, weet je wel, bij de Jordaan in de buurt, de Westbank. En onderweg daarheen, in de velden van Efrata, moet Rachel haar tweede zoon baren. Eerste zoon is Jozef, tweede zoon zou daar komen. En dat gaat niet goed met haar. Ze sterft. Maar in haar barensweeën, in haar stervensweeën, heeft ze gezegd dat die zoon Benoni moest heten. Zoon van mijn smarten. Ze zegt tegen Jacob toen Rachel gestorven was, hij moet Benoni heten. Nee, zei hij, het is Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. De zoon van smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Als je nou toch iets wilt van Bethlehem. De allereerste keer dat überhaupt iets over Bethlehem te vinden is, is daar. En daar vind je eigenlijk de precieze uitweg. De zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Die daar geboren is in Bethlehem. Een kind is ons geboren. Dit is inderdaad gebeurd. Uit de maagd. Ja, uit de maagd. Niet het zaad van de man, niet het zaad van Jozef. Niks. Het is het zaad van de vrouw. Wat de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Het is daar gebeurd. Een zoon is ons geboren. Een kind is ons geboren. Maar een zoon, let maar op, is ons gegeven. Een zoon, die zoon is niet geboren. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt dat ik zo zeg, maar dat is echt zo. De bedoeling van de schrift is dat je onderscheid maakt tussen een kind dat geboren is en een zoon gegeven. Want hij was al zoon. De eeuwige zoon van de vader. Dat was die al. Die zoon is gegeven. Dat was ook niet voorzegd door Jesaja. Een kind zou komen. Een zoon zou komen. Maar er wordt niet bijgezegd dat er een kind geboren wordt en een zoon als onderscheiden. Maar toch mag hij dit profetisch doorgeven. En dat is nog steeds zo. En de heerschappij, dus de heerschappij rust op zijn schouders. Dus niet de 10 stammen, niet Syrië, ook niet Assyrië, niet al die volkeren rondom Jeruzalem, die iedere keer weer de stad van God, de stad van de grote koning, hebben belaagd, iedere keer weer probeerd hebben om een stuk land te pikken. Hij is de heerschappij voerende. Hij is het. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderbaar. Of wonderlijk. Als je naar hem kijkt, dan kun je alleen maar zeggen, het is wonderlijk. De Heer Jezus zegt, heel typerend, niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dus er zijn mensen die de Vader kunnen zien, want de Zoon wil hem openbaren. Maar die zin gaat verder. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Stop. Wonderlijk. Hoe kun je dat nu begrijpen? Hoe kun je begrijpen dat er een zaad van een vrouw zou komen? Dat een maagd zwanger zou zijn? Biologisch, nog een keer, is dat niet te verklaren. En we komen daar nooit van zijn levensdagen uit. En dat hoeft ook niet. Het geloof is de zekerheid van de dingen die ik niet zie. En de overtuiging van de dingen die ik niet begrijp. Het geloof. Ik geloof, Heer. Ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf, zegt een lied. Maar ik wil ook graag geloven dat hij wonderbaar is. Hij is wonderbaar, met geen pen te beschrijven. Vele diademen op zijn hoofd. Een naam, zegt Openbaring 19, dus het laatste stukje van Openbaring 19 is, die niemand weet dan hij zelf. Met andere woorden, weer, je kunt het wezen van hem in feite niet eens doorgronden. Dat kan niet eens. Het blijft wonderbaar. En het gaat verder met raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wonderbaar. Raadsman. Is er één die raad kan geven? Ja. Is er één in deze wereld bij wie je te raden kunt gaan? Ja. Eigenlijk zegt Psalm 2 dit. De volkeren woelen. En de naties die rollen door elkaar heen. En er wordt eigenlijk opgeroepen, kust de zoon opdat hij niet toorn. Je zou in de navel willen roepen, kus de zoon. Ja, dat komt helemaal niet over. Dat is natuurlijk flauwekul, dat is een taal van de kerk. Maar wij begrijpen vanavond wat dat betekent. Dat je moet hem hebben. Hij is de raadsman. Hij is wonderbaar van zichzelf. Hij is ook een wonderbare raadsman. Dat wordt ook wel eens aan elkaar geklonken. Weet je wel? Alsof het één zinnetje is. Een raadsman die wonderbaar is. Ja, dat is ook zo. Maar hij is ook wonderbaar. Wonderlijk. Het is een wonder. En hij is ook raadsman. Hij kan raden. Hij kan raad geven. Ik raad u aan goud van mij te kopen. In het vuur beproefd. Raadsman. Sterke God. Hij die zwak was in Gethsemane. Ik heb zo pas iets uit het Johannes-evangelie geciteerd. Als het gaat om de Ik Ben. Die daar ineens in volle autoriteit zijn naam noemt. En alles ligt op de grond. Maar in het Lucas-evangelie, zelfde stukje, zelfde tijd, precies hetzelfde moment. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. Niets van een sterke God te zien. En toch was hij het. Op het kruis heeft hij zijn armen uitgestrekt. Niets te zien van een sterke God, zou je zeggen. En hij overwon. Toen, daar. Daar heeft hij de grootste overwinning behaald. Sterke God, eeuwige vader. En dat wordt moeilijk. Iedere keer komen er vragen over hoe zit dat nu met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nu, dat is ook niet zo makkelijk. Er zijn mensen die lopen daar hun hele leven een beetje in rond te draaien en worden er soms een beetje van slag van. Komen er niet helemaal uit. We kunnen, als je naar buiten kijkt, wat wit zien en dat is toch een vorm van water. Maar het is wel een andere vorm dan een stromende beek. Het is ook een andere vorm dan een mistbank of zo. Of een wolk met regendruppeltjes. Het is allemaal anders. Dus water wordt ook in verschillende verschijningsvormen gezien. Om ons heen. Jahweh, de Heere God. Heeft zich geopenbaard als zoon. Heer Jezus. Als de Vader. Die mij lief heeft, de Vader zelf heeft u lief. De Heer Jezus zegt tegen mij, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, maar de Vader zelf heeft u lief. En hij openbaart zich ook als de eeuwige geest. Zoals de Heer Jezus zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God heeft opgeofferd, Hebreeën 9. Het zijn zulke bijzondere dingen. Maar probeer nu eens te zeggen, ook al zou ik het niet snappen, ik geloof het, Heer. Ik geloof, Heer Jezus, dat u ook de eeuwige Vader bent. Dat hoort ook bij u. Vredevorst, dat hoort ook bij u. Als je de Heer Jezus kent als je heilig, als je verlosser, heb je vrede met God. Maar het kennen van de Heer Jezus en het genieten van de Heer Jezus elke dag betekent dat je ook de vrede van God ervaart. Niet alleen vrede met God, maar ook de vrede van God. Het zijn buitengewone dingen die je achter elkaar hiervoor geschoteld krijgt. En dat is een bijzondere profetie. Van harte hoop ik dat je de Heer Jezus ziet. Kan haast niet anders, of je moet hem zien, Heer. En als het om een zoon gaat met de naam Immanuel, dan kan het niet anders of je ziet hem. En als je de troon van de hemel ziet met de engelen eromheen, dan zie je hem. En als je die wijnstok ziet, de lievelingsstok, Juda, Nee, die kon het niet, die deed het niet. Maar zijn eigen wijnstok, de ware wijnstok, is de Heer Jezus. En als je de zegen ziet, kan dat dan door één man komen. Ja, zoals in onze geschiedenis. Eén man, één koe heeft en twee schapen en een enorme zegen tevoorschijn brengt. Ja, precies. Dat beeld bij elkaar gevoegd. Je ziet de glorie van de Heer Jezus. En als je de glorie van de Heer Jezus ziet, dan word je blij en gelukkig. Want als je de prut van Den Haag ziet, of de prut van daartoe ziet, als het om mezelf gaat, vergeet het maar. Ik kan het niet. Ik ben het niet. Hij is het. De Heer Jezus is het. En het kennen van de Heer Jezus, het trachtend kennen van de Heer Jezus, dat is de grootste zegen die bestaat. En dat wens ik je van harte toe. Niet alleen in de komende dagen, maar gewoon in de komende jaren. De tijd die we nog hebben om hier te leven totdat we naar hem gaan. Dit is echt zegen van de bovenste plank. In alle prut, in alle ellende en in alle, laat maar zeggen, revolutieachtige dingen is dit de zegen. De vredevorst woont in jou, in je hart. Christus, in u, de hoop van de heerlijkheid, zegt de brief van de Colossenzen. Prachtig is het. Amen. Vader, dank u wel dat u zo met uw zegen komen wilt bij iedereen hier. We zitten misschien allemaal te denken van, dit was dan wel een hele hap, een heel groot stuk, misschien wel veel informatie. Maar we willen u danken, Vader, dat u door het boek Jesaja heen wilt vertellen wie de Heer Jezus is. Dat u door uw Heilige Geest Jesaja hebt gebruikt om zijn kinderen namen te geven. En om dingen mee te maken die nog nooit eerder meegemaakt waren. We willen u hartelijk danken voor Jesaja. En we mogen terecht zeggen dat het de openbaring is van onze Heer Jezus in het Oude Testament. Dank u wel dat u ons zo bij de hand wilt nemen en deze dingen in onze harten wilt leggen, ook de komende dagen. We hoeven er niet van cadeautjes te verwachten of van een leuke sfeer in huis of van een gezellig etentje. We mogen het van hem verwachten. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is het. Hij is de Heer, de vredevorst. Die wonderlijk is, die raadsman is, die sterke God is, die eeuwige Vader is. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Hij heeft u willen openbaren. Wie mij gezien heeft, zei de Heer Jezus, heeft de Vader gezien. We danken u, we prijzen u, we aanbidden u, Vader, voor de Heer Jezus. De heerlijkste van allen. Die lievelingsplant van u. Die ene man die zegen gaat brengen. En die nooit teleurstelt. God met ons. Dat is zichtbaar geworden. In hem. U wilde niet dat wij verloren zouden gaan. Maar dat we vrede met u zouden krijgen. En de vrede van u zouden kennen. Dank u wel voor deze geweldige zegen. En we willen nu zo bidden dat iedereen hier die zegen van u meedraagt, meeneemt naar huis en het hart daarmee vult, maar ook de lofprijzing van daaruit laat komen. Voor uzelf, Vader. Want u zoekt aanbidders. Amen.